Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we samen zingen, gemeente, uit Psalm 45, de versen 1 en 8. Psalm 45, het eerste en het achtste vers. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest mijn gladde tongen drijft. En het achtste vers, in plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen en stellen, door uw geduchte hand al het aardrijk door in vorstelijke stand. Psalm 45, de versen 1 en 8. Thank you. nu eerst met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 27. En daarvan het laatste, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het boek Genesis, daarvan het 45ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu Genesis 45, de versen 1 tot en met 15, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het zevende vers.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof ene heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broederen, nader toch tot mij. En zij naderden, Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren des hongers in het midden des lands. En er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde. En om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trek op tot mijn vader en zegt tot hem, alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over gans Egypte land gesteld. Kom af tot mij en vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen, en nabij mij wezen, gij en uw zonen, en de zonen uw zonen, en uw schapen en uw runderen, en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren des hongers zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis, en alles wat gij hebt. En ziet, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt. En haast u en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin, zijn broeder, en weende. En Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broederen en hij weende over hen. En daarna spraken zijn broeders met hem.
Met Gods hulp willen we ook deze avond onze overdenking van het leven van Jozef vervolgen. En de tekstwoorden kunt u vinden in dat gedeelte wat u zo even is voorgelezen. Genesis 45, de versen 1 tot en met 15 zijn de tekstwoorden voor deze avond. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Op deze zondagmiddag, nu de natuur spreekt van het sterven, van het vallende blad en van de herfststorm die komt, naderen wij tot u. En we bidden u, Heere, laat de stem die in de natuur spreekt door ons worden verstaan. Want zoals de storm rukt aan de bladeren van de bomen, en zoals de regen het blad neerwerpt en het tot stof doet worden op deze aarde, zo zullen wij allen afvallen als een blad. Dan blijft er niets over. Tenzij dat we in ons leven, voordat de dood zijn intrede doet, het leven gevonden hebben in hem, wiens naam is Heere, Jezus Christus. En u weet u het, dat we vanavond ons gezet hebben om vanuit de bladen van het Oude Testament zijn evangelie te horen. Want hij is het, die ook in deze bladzijde spreekt van een verlossing, van genade, van ontferming. En nu bidden we, Heere, laat het woord, het evangeliewoord wat vanavond onder ons mag klinken, dringen tot in het diepst van ons hart. Opdat wij verstaan dat wat de broers van Jozef moesten belijden, namelijk dat God, dat u hun overtredingen bezocht, dat wij dat ook moeten belijden. En mogen beleid. dat we zondaar zijn. Dat we zo in onze bank mogen zitten onder de prediking. Dat we zo uw woord mogen horen. Met een verslagen hart. Met een hart wat erkennen moet. Dat wij tegen u hebben gezondigd. Zijn opgestaan bij u. Met hemelhoge schulden in de schuld staan. En dat we als verslagen zondaar. Die vrees. Omdat ze op hun schuld zien. Omdat ze zien dat er nooit geen reden meer is in ons. Dat u nog op ons neer zou zien. Door het evangeliewoord mogen horen. Dat gij, Heere Jezus Christus. Die meer zijt dan Jozef. Juist aan zulke mensen denkt. En op het onverwacht. Als ze denken dat er geen hoop meer is. Om dreigen te komen. U zelf toont. Ziet. Hier ben ik. Heere, wil dat in beschuldigde harten. In zondaars harten. Vanavond zelf bevestigen. Zeg gij. Tot mensen die in de spraak van de natuur. In de spraak van het vallende blad. Hun eigen lot en hun eigen dood zien. Die niet weten hoe ze zichzelf moeten verlossen. Zeg u het tot hun ziel. Ziet, ik ben uw heil. Want u wilde toch ook deze avond door uw woorden doen horen. Dat gij, o grote koning, u niet kunt bedwingen. Als een zondaar oprecht buigt in het stof. Buigt onder uw gerechtigheid. Geen uitwijkmogelijkheid. Geen verontschuldiging meer heeft. Maar zich overgeeft aan u. Koning der koningen. Heere der heren. O Heere, bedwing u niet. Al hebben wij het ernaar gemaakt. Dat u uw gunst en genade in zou houden. Dat u zou zwijgen. En nooit meer tot ons zou spreken. Spreek deze avond onder ons. En laat het horen. Onder de prediking van uw woord. En in het spreken tot ons hart. Dat op uw lippen, grote koning, genade is uitgestort. En dat daarom dode zondaars harten zullen leven. Dat daarom lege, arme mensen met goederen worden vervuld. En verkondigers worden van het grote goed dat gij gegeven hebt. En telkens opnieuw schenkt aan verloren zondaren. We bidden u, Heere, wil in deze ontroerende geschiedenis ons het licht geven. Om het woord helder en schriftuurlijk te ontvouwen. Geef dat we niet bij de geschiedenis mogen blijven staan. Maar het grote woord van u. Wat ook in dit deel van uw woord ligt verklaard. Mogen zien. En mogen ondervinden. Open onze lippen. Geef dat we een woord terechter tijd mogen spreken. Troost mensen die de troost van het licht van uw aangezicht nodig hebben. Bestraf hen die te bestraffen zijn omdat ze ver van u leven. Of de zonde aan de hand houden. En de bekering niet nodig hebben. En het bloed van uw Zoon Christus Jezus veracht. Wil allen die vanavond onder uw woord zijn. Een boodschap. Een woord meegeven. Heren, al is het slechts één zin die we horen. Of als we als kind, als jongen of meisje. Slechts één woord begrijp. Het is voor u niet te wonderlijk. Om door dat ene woord. Het grootste wonder te doen. En ons hart aan te raken. Spreek, Heer. Door uw woord. En door uw geest. We bidden u voor ons. Alles zoals we hier zijn. Denken ook aan de velen die hier niet kunnen zijn. Mede ook door de barre weersomstandigheden. Heere. Bezoek allen die niet met ons konden opkomen met uw zegen. En laat ook thuis, ook voor hen die meeluisteren aan de ziekentelefoon, uw woord gezegend mogen worden. Bidden u voor allen die in ziekte, in rouw en in moeite zijn. U weet van verborgen vragen en van verdriet wat voor mensen niet bekend is. Heere, doe uw aangezicht lichten, juist waar de diepte van de nood, de vragen van het leven soms zo moeilijk te dragen zijn. En geef dat met alles voor u gebogen mag worden. We willen uw naam dank zeggen dat u ook in de afgelopen week in het midden van de gemeente opnieuw kinderzegen schonk. U hebt de familie Bakker-Romkes willen verblijden door hen opnieuw een kindje toe te vertrouwen. Alles mocht goed zijn. En daar willen we in dit ogenblik uw naam voor dank zeggen. En van u smeken of u ook in de harten van deze jonge ouders de danktoon wilt leggen. Heere, ontferm u over dit gezin. Ontferm u over dit jonge leven. Laat het door uw genade kind mogen zijn wat u leert vrezen en leert kennen. We bidden u voor geheel de gemeente, ja ook voor heel het kerkelijke leven. Zie in deze tijd van verdwazing en verwarring op ons, op onze kerken neer. Heere, bewaar ons allen, ook onze kerken, bij uw woord. En geef dat we het leren weder te keren tot u. Want we dwalen af. En als u ons los zou laten, dwaalden we verder en verder. O God, laat ons niet over aan ons eigen dwaze, dwalende hart. Breng ons terug. Bekeer ons tot u. Ontferm u over de kerken in ons vaderland. Heere, wil u samenbinden wat naar u zoekt en waar u vraagt en wat het om uw waarheid te doen is. En wil wat afwijkt van uw waarheid en wat zoekt de mens te behagen en uw woord verbastert, wederkeer en bekering geven tot u. Bekeer hoogleraren aan de universiteiten en hogescholen die niet spreken naar uw woord. Bekeer studenten, bekeer predikanten, o God. Bekeer waar zoveel afval en afwijking is. Ontferm u over de kerk, over deze gehele wereld. Heere, wilt u ook daar werken met uw woord en met uw geest. Laat uw koninkrijk uitgebreid mogen worden. En laat het werk van de vorst der duisternis de doodsteek mogen krijgen. Wilt u onder hen aan wie het evangelie gepredikt wordt voor het eerst, onder heidenen, uw woord zijn zegenende loop doen hen. Wil uw woord verkondigen, het evangelie van vrije genade, aan uw oude volk Israël. Spreek onder de kerken in de verdrukking. Geef kracht en standvastigheid, Heere, waarom uw naams wil de verdrukking en de versmading en de vervolging is. Denk aan deze wereld die verzonken ligt in het boze en zich rijp maakt voor haar eigen ondergang. Heere, nu het oude huis van deze wereld kreunt op haar grondvest en nu alles getuigt, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbeving, geweld, van uw komst en gericht. O God, erbarm u over deze wereld en doe haar het woord verstaan, midden in de brand die deze wereld over zichzelf ontsteekt. Denk aan uw ontfermen en zend de zoon van uw liefde in zijn bediening tot ons, opdat we door hem onderwezen worden, gered worden van het verderf. Heere, ruk ons, onze kinderen, als een brandhout uit het vuur. En laat om uw woord zwemmen, ook in deze laatste dagen, waarin de benauwenis hoogtij viert. Uw werk mogen blijven. Uw koninkrijk mogen blijven. Uw koninkrijk worden uitgebreid. Heere, schenk het ook onder ons. En laat daartoe ook het woord van deze avond gebruikt mogen worden. O God, het is aan alle kanten zo verzondigd. We beseffen het vaak niet half. Hoe diep verzondigd het is. wil u het ons leren. Maar wil u, ook al hebben wij het verzondigd, en al moeten we dat erkennen voor uw aangezicht, toch om uw naams wil aan ons denk, spreek, ook in ons midden. We bidden het om Christus Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 85, daarvan de versen 2 en 3 willen we samen zingen. Psalm 85, de versen 2 en 3. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroost woen? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen? Opdat uw volk zich weer in u verblij. Dat toch, o Heere, uw goedheid ons verblij. Geef ons uw heil. En red door uw hand uit vrije gunst. Het zuchtend vaderland. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, de versen 2 en 3. Aan het einde van de prediking, na het amen, willen we samen zingen uit Psalm 145, tweede vers. Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden, en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145, het tweede vers, aan het einde van de prediking. Ieder verhaal en ieder boekgemeente kent zijn hoogtepunt of zijn ontknoping. En u weet wel dat bekwame vertellers en bekwame schrijvers zich erg veel moeite geven om de ontknoping van de geschiedenis goed voor te bereiden, zodat de spanning in die geschiedenis blijft. En nu kan het zo zijn dat wanneer u een boek leest en de spanning in dat boek en in de geschiedenis die in dat boek beschreven wordt zo hoog oploopt dat u wat verder bladert en naar de achterste bladzijde zoekt om te zien hoe die geschiedenis zich ontrolt en ontwikkelt. En het merkwaardige is, als u de afloop van die geschiedenis weet, zo is het in veel boeken en zo is dat in veel vertelsels, dat dan de spanning van de geschiedenis gebroken is. Dat het verhaal zijn aantrekkingskracht verliest. Zoals iemand het gezegd heeft dat de geschiedenis eigenlijk sterft, omdat u alles al weet. Deze geschiedenis van Jozef heeft ook een hoogtepunt. Deze geschiedenis van Jozef nadert deze avond zijn ontknoping. Maar hoe anders is het bij deze geschiedenis uit de schriften dan bij het verhaal van wat u leest in een boek of wat iemand u vertelt. Als dat verteld is, heeft het zijn spanning, zijn betekenis verloren. Sterft die geschiedenis. Maar als de geschiedenis van Jozef zijn hoogtepunt en zijn ontknoping nadert, dan begint juist alles te leven. Dan krijgt alles zijn diepe, geestelijke zin. Dan gaat de geschiedenis meer nog dan tevoren spreken. Want dan lezen we in deze ontknoping van de geschiedenissen van Jozef hoe God alles ten goede keert. En hoe God verlossing in de nood van Jacobs leven en van het leven van zijn zonen geeft. Als het verlossende woord klinkt: ik ben Jozef. En deze hoogtepunt, deze ontknoping van de Jozefsgeschiedenis willen we samen overdenken deze avond. En schrijven boven deze prediking: ik ben Jozef. En we willen heel eenvoudig op twee dingen letten: hoe Jozef zich aan zijn broers openbaart. Dat is het eerste. En het tweede is hoe Jozef het heil van zijn broers zoekt. Ik ben Jozef. Daarin zien we hoe Jozef zich aan hen openbaart. En in de tweede plaats hoe Jozef hun heil zoekt. Het is inderdaad de ontknoping en het hoogtepunt in de geschiedenis van Jozef. Juist in dit gedeelte wordt namelijk alles wat tevoren nog raadselachtig was, alles wat we tevoren niet begrepen, wordt duidelijk. Het krijgt alles zijn eigen plaats. De geschiedenis is bekend. De broers van Jozef, ze zijn uiteindelijk na lang gewacht te hebben weer teruggekeerd naar die wrede onderkoning van Egypte. De nood had hen gedrongen. De nood omdat er honger was en het hongeren zwaar drukte op hun leven. En om voedsel te krijgen voor zichzelf en voor hun kinderen en voor hun vee zijn ze door de nood gedreven ten slotte met Benjamin teruggekeerd, naar die vreemde en wrede onderkoning. Het viel eerst mee. Ze werden koninklijk onthaald. En ze mochten met volle zakken terugkeren in de richting van Kanaan, in de richting van hun vader. Maar toen was daar plotseling die donkere dreiging gekomen. Soldaten waren hen nagekomen en barse stemmen hadden hen stilgehouden en beschuldigd van de diefstal van een van de kostbaarste voorwerpen uit het bezit van het koninklijk paleis. De beker was gestolen. En verontwaardigd wezen ze die beschuldiging af. En ze openden hun zakken om te laten zien dat ze eerlijke mannen waren die zonder verkeerde bedoelingen het hof van de onderkoning van Egypte hadden bezocht. De zakken werden onderzocht. En ten laatste vond de huismeester van de onderkoning van Egypte de beker in de zak van Benjamin. Grote verontrusting, diep verdriet. De broers gaan met knikkende knieën en gebogen hoofden en verslagen harten terug. Ze verontschuldigen zich niet. Want ze zien in dit alles de hand van God, die de zonde uit het verleden bezoekt. God straft hen om de stukken, om het verschrikkelijke wat in het verleden gebeurd is. God komt op hun oude zonden terug. En dan kunnen ze niets anders doen dan het voor die barse heerser aan het Egyptische hof bekennen dat ze schuldig staan. En Juda opent zijn mond om voor die vreemde onderkoning te zeggen dat ze inderdaad zondaren zijn. Dat ze inderdaad geen verontschuldiging kunnen inbrengen. Ze buigen het hoofd en ze zeggen het: waarmee zullen we ons rechtvaardigen voor u? En tegelijkertijd is daar uit die nood waarin ze niets anders kunnen dan voor God en voor mensen buigen. En zeggen: we kunnen onszelf niets ter verontschuldiging aanvoeren. Tegelijkertijd wordt dan die ontroerende pleitrede van Juda geboren. Mijn heer de koning, wij staan schuldig. Maar laat niet Benjamin in slavernij hier in Egypte achterblijven. Want ik heb het bij mijn vader gezegd, ik zal borg voor hem zijn. Neem mij. En Juda geeft zijn handen over om geboeid te worden en straks in het slavenhuis te worden opgesloten. De broers verwachten niets anders. Dit is het eind. Dit is de straf. Dit is de ondergang. Zo staan ze onder het pleiten van Juda, zwijgend en met gebogen hoofden voor de koning, vrezend dat het einde gekomen is. In slavernij, in Egypte. Dat is de straf, omdat ze hun broer eertijds zonder reden hebben verkocht aan de kooplieden die hem naar Egypte brachten. En wat valt er dan mee? Want als de broers daar zwijgend staan met gebogen hoofd, en als Benjamin onder hen is die zwijgt, en Juda het voor Benjamin opneemt, en pleitend spreekt voor de oren van koning Jozef, dan kan Jozef zich niet meer bedwingen. Dan moet Jozef spreken. En in dat ontroerende ogenblik, als Jozef zijn gevoelens niet meer meester is, als Jozef moet zeggen wie hij is, en nu niet meer als van achter de schijn tot zijn broer spreekt, ja, dan moet hij alleen zijn. Dat is te begrijpen. Dan moeten de Egyptenaars weg. De mederechters van Jozef, de schrijvers die er aan de rechtbank zaten, alles moet weg. Ook de nieuwsgierigen uit het hofpersoneel, Ze moeten verdwijnen. Jozef roept het met nauwelijks bedwongen ontroering. Ga heen, ga heen. En misschien hebben die broers gebeefd en gedacht, en nu komt het. Maar toen de deuren gesloten waren, toen alle vreemdelingen vertrokken waren, toen Jozef alleen was met zijn eigen broers, toen begon plotseling die norse onderkoning van Egypte als een kind te wenen. Overvloed van ontroering en tranen welt op uit zijn binnenste. En tussen de tranen door horen ze het. Ik ben Jozef. Ontroerend moment. En een aangrijpend moment. Een moment waarop Jozef alles wat hij voordien aan schijn had opgebouwd, opzij werd. En zijn ware innerlijk, zijn echte persoonlijkheid toont. Ik ben Jozef. En het blijkt uit heel deze geschiedenis en uit heel deze beschrijving dat de ontroering Jozef te veel wordt, want hij voegt er ogenblikkelijk aan toe. Leeft mijn vader nog? Nu Jozef gezegd heeft dat hij inderdaad die Jozef is die ze vroeger verkocht hebben als slaaf naar Egypte, hunkert zijn hart, het hart van het kind van Jacob, hunkert naar zijn oude vader, hunkert naar die man die zoveel verdriet heeft geleden. En u ziet die broer staan, verbijsterd en verbaasd. Is het waar? Ze durven het van schrik haast niet te geloven. En ze staan op een afstand van die statievolle onderkoning in zijn prachtige gewaden en met de koninklijke diadeem op het hoofd. Is dat Jozef? Maar hij zegt het. Als hij hun schrik ziet en hun verbazing en verbijstering ziet. Kom dan toch. Kom nader tot me. En dan begint Jozef te spreken. Terwijl die broers maar zwijgen in verschrikking, in verbazing. En later in verwondering en in ontroering. En dan gaat Jozef het zeggen dat hij werkelijk die Jozef is. Die ze vroeger verkocht hebben naar Egypte. Die ze in de kuil hebben geworpen. Op wiens roepen ze niet hebben gehoord en niet hebben geantwoord. Van wie ze blij waren dat ze van hem af waren. En om wie ze hun vader zo hebben bedroefd. En dan ziet hij de schrik op hun gezicht te komen. Inderdaad, zo is dat hij Jozef is. Zou je hem dan niet doden om het onrecht en om het kwaad wat die broers Jozef in het verleden hebben aangedaan? En u ziet het, Jozef spreekt juist omdat hij de schrik en de verbijstering op het gezicht van zijn broers leest. O, wees niet verschrikt. En denk niet dat ik toornig op u ben. Laat het niet zo zijn dat u denkt dat de toorn ontsteekt omdat gij mij hebt mishandeld en kwaad gedaan. Want dit alles heeft God gebruikt. God heeft deze weg voor mij nodig gekeurd, opdat ik zo voor jullie allen een verlosser zou zijn die jullie in deze hongersnood in het leven zou behouden. Want er zullen nog 5 jaar komen na deze 2 jaar. Vol van verdriet en van schaarst. Maar in deze jaren zal God voor jullie zorgen. Zodat jullie overblijven. Als een overblijfsel wat door Gods goedheid in het leven blijft. Ook al teistert de hongersnood de landen zwaar. Want God heeft ervoor gezorgd. Dwars door al die moeite. Dwars door de gevangenis. Dwars door de slavernij heen. Dat ik koning zou worden in Egypte. God heeft mij gegeven. Opdat ik nu jullie en jullie kinderen en jullie vee in het leven zou mogen behouden. God heeft door mij verlossing gegeven. Ook aan jullie. Zo openbaart Jozef zichzelf als de van God gegeven verlosser in deze benauwdheid en in deze hongersnood aan Jacob en aan de zonen van Jacob, aan zijn eigen broers. U ziet de geschiedenis voor u en u leest juist in die woorden van Jozef zo heel duidelijk hoe Jozef, als hij zichzelf openbaart aan zijn broers: ik ben Jozef, ik ben de van God gegeven verlosser in deze benauwende omstandigheden. Hoe Jozef de broers erop wijst dat dit alles Gods werk is. Dat het een goddelijke verlossing is. Dat er een goddelijk plan lag achter heel die wonderlijke geschiedenis. Zoals hij het straks zal zeggen tegen zijn broers: gij hebt het wel ten kwade gedacht, maar God heeft dit alles ten goede beschikt om een groot volk in het leven te houden. Jozef openbaart zich aan zijn bevende broers, aan zijn broers die vrezen dat ze om zullen komen, dat de slavernij voorgoed hun deel zou zijn. Jozef openbaart zich als een van God gegeven verlosser. O, wat mogen we de lijnen uit deze geschiedenis doortrekken. We hebben het herhaaldelijk gezien toen we over de geschiedenis van Jozef spraken, dat in Jozef iets zichtbaar wordt van hem die meer is dan Jozef, van de grote verlosser Jezus Christus. Zoals in heel het Oude Testament allerlei personen aan ons getekend worden die heenwijzen naar hem die meer is, naar hem die hoger staat, naar de grote koning en zaligmaker, naar de Heer Jezus Christus zelf. We hebben het vorige week gezien, als Juda daar in zijn nood staat te pleit, dan is er van Juda een lijn te trekken naar Christus, die meer is dan Juda en meer pleit, hoger pleit dan Juda. Maar er is ook een lijn te trekken van Jozef naar Christus. Want in deze die zichzelf verklaart en openbaart aan zijn broers: ik ben Jozef, ik ben de verlosser door God gegeven, hoort u Christus Jezus spreken, die in het Nieuw-Testamentische tijdvak kwam en die het sprak tot discipelen en die het ook nu nog spreekt tot verloren zondaar: ik ben Jezus, de verlosser, de zaligmaker. O, wat is het een wondervol geschieden als de Heere Jezus Christus, de grote verlosser, zichzelf openbaart aan verloren zondaar. De Heere Jezus kan zo verborgen zijn. Denk maar aan geschiedenissen die in het Nieuw-Testamentische tijdvak staan opgetekend. Denk maar aan de geschiedenissen na de opstanding bijvoorbeeld, hoe dat de Heere Jezus de opgestane zijn discipelen ontmoet en hoe ze hem niet kennen. Hoe de Emmausgangers een hele weg lang met hem lopen, onderwijs van hem ontvangen, maar ze kennen hem niet. En wat een gebeuren is dat daar in dat stille kleine huis in Emmaus. Als onder het breken van het brood de Heere Jezus zichtbaar voor hen wordt, zich openbaart, zich niet meer kan bedwingen: ik ben Jezus, de verlosser die God gegeven heeft. Nee, niet slechts om te verlossen van de hongersnood zoals dat bij Jozef was, maar de verlosser van de zonde, van de schuld, van de verlorenheid. Wat een wonder als Christus Jezus zich als verlosser openbaart aan het hart. Daar wordt in onze geschiedenis heen gewezen. Naar het openbaar worden van die grote verlossing die in Christus Jezus is. En dan zit er zoveel in dit woord wat we vanavond overdenken, wat juist voor zondaren, voor mensen in hun verlorenheid, zo vol van onderwijs is. Mensen zoals wij, we moeten het betuigen of we willen of niet, dat wij van God zijn afgeweken. En als God licht geeft in ons leven, dan zullen we iets van ons eigen leven terugzien in dat leven van die broers van Jozef. Kwam er een tijd in uw leven dat u uw zonde ging voelen en dat u ging ervaren dat het God was die op de zonde terugkwam. De adem van Gods toorn gaat over uw leven. En het wordt een bange vraag in je hart. Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Of ik moet het belijden en erkennen, Heere, ik heb gezondigd tegen u. En als ik zie op mijn zonde, zie om mijn zonde God bedroeven en God vertoornen, dan zie ik geen verlosser. Dan zie ik geen weg. Dan is de hemel zwart. En al hoor ik van de naam Jezus, die naam blijft zo'n verborgenheid. Want mijn zonde maken scheiding. Mijn zonde brengen in het donker. Mijn zonde verduisteren ieder licht. En juist in die nacht kunt u wel eens licht ontvangen. Kunt u plotseling als Gods woord u eens een ogenblik uit uw nacht bevrijdt en uit het duister haalt zien. Is er voor mij nog hoop? Is er voor mij nog hulp? Dan gaat uw ziel wachten. Zoals de dichter van Psalm 130 dat zingt. Mijn ziel wacht op de morgen meer dan de wachters. De morgen. Ach, wanneer. Het kan donker worden, donker blijven. En hoe meer u ziet wie u bent, hoe meer u buigt, hoe meer u alle reden om uzelf te verontschuldigen kwijtraakt, hoe meer u erkennen moet, Heere, ik sta schuldig. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En juist daar, waar een zondaar zich zo uitleeft. Waar een zondaar zo voor God valt en zegt, kom ik om, dan kom ik om. Als hij de dood heeft verdiend. Niets meer tot zijn eigen verontschuldiging heeft in te brengen. Dan is er een grote verlosser. Die zich niet meer kan bedwingen. Die moet spreken. Die zichzelf openbaart. En die je tot mensen, zoals Psalm 35 het zegt. Tot mensen, tot zielen in hun geween zegt. Ik ben uw heil. Alleen. Ik ben Jezus. Dan is daar een grote verlosser, een grote zaligmaker, ontroerd tot in het binnenste van zijn hart. Want die verlosser is ontroerd als hij zondaren ziet buigen. Als hij ze ziet knielen voor hem en zeggen, verloren, verloren, niet meer waard uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Zoals de verloren zoon het zei. Hij is bewogen in het hart. Als hij ze ziet buigen en vallen. Voor hem neer. Toe zeg het eens uit uw eigen leven. Bent u zo wel eens voor de Heere gevallen? Bent u zo wel eens voor hem in het stof gegaan? Dat u het zeggen moest, Heere, nou ben ik alles kwijt.
U bent goed. Ik heb alles bedorven. Geen rechten meer. Geen verontschuldigingen meer. Een verloren mens. Die alleen maar schuld heeft. Oh, wat. Wat is dat een goede plek. De Heere wacht erop. Bewogen in zijn innerlijk. Om zulke zondaren genadig te zijn. De Heere wacht erop dat u komt aan zijn voet. Met het koord van de veroordeling om uw hals. Zonder verontschuldigingen. Zonder rechten. Zonder braafheid. Als een verloren, rechteloos mens. Hoe lang leeft u nog door? Hoe lang tot u nog voort? Door toch aan de ene kant uw zonde wel eens wat te erkennen. Maar niet voor God te buigen. Vraag toch om het licht en om het werk van zijn geest. Heere, breek alle muren maar af die u in de weg staan. Leer me zo buigen. Dat ik niets meer ben dan een verloren mens voor u. Leer me niet altijd weer verontschuldigingen aanbrengen. Leer me niet zo slordig doorleven. Over de ernst van de prediking. De ernst van het leven. De ernst van het sterven heen. Leer me vallen. Want ik heb het uit het woord van Jozef gehoord. Dat zoals Jozef wachtte. Totdat hij zag dat de harten van zijn broers. Volkomen boog. En volkomen bereid waren om alles voor God en mensen te erkennen. Dat zoveel meer dan Jozef de grote verlosser wacht op zondaren die vallen voor hem neer. Hij wacht en zijn hart is bewogen. Hun bloed, hun tranen, hun lijden, hun verbrijzeling. Ze zijn dierbaar in zijn oog. En al heb je dan niets meer in te brengen. Al moet je dan zwijgen. Al ben je uitgevochten en uitgestreden. Hun bloed, hun tranen, hun stemmeloosheid en hun lijden. Zijn dierbaar in zijn oog. En dan kan hij zich niet bedwingen. Die grote koning spreekt tot een verloren mens. Tot een zondaar, tot een vijand. En hij spreekt van liefde en niet van toorn. Ook daarin is Jozef een beeld, een heenwijzing naar hem, wiens naam in de nieuwtestamentische openbaring geschreven staat als Jezus zalig maakt. Die zondaar. Die broer van Jozef rekent op gevangenschap. Dit is het einde. Een zondaar die voor God valt, ziet de dood voor oog. Ik heb niet anders verdiend. Maar het valt zo mee. Als de grote Heere en zaligmaker zich gaat openbaren. En de sluierste nevels van de verborgenheid wegrukt. En het zegt, ik ben Jezus. Gaat hij spreken van liefde. Genade is op zijn lippen uitgestort. Gunst ziet u in zijn oog. En zijn goddelijk aangezicht licht over u op. En doet het licht stralen over uw gebroken en verzondigde leven. Dan wordt het een persoonlijke zaak. Tussen de zondaar en tussen zijn borg. Dan moet alles verdwijnen. Zoals toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Daar kon geen vreemde bij. Want het was de liefde. tot zijn broers, waaraan Jozef zich over wilde geven en over mocht geven. Als de borg spreekt tot zondaar, dat is zo'n persoonlijke zaak, dan wordt het stil, dan moeten de deuren dicht. Dan wordt het een persoonlijk spreken tot die ziel en tot die verloren zondaar. Ik ben uw Heer, uw koning. Dan moeten de Egyptenaren, de vijanden, de influisteraars, de dreigingen die in het leven kunnen zijn van een aangevochten zondaar wijk. Dan staat die zondaar oog in oog met zijn Heer en zijn God. Dan ziet hij niemand anders dan Jezus alleen. Ik ben Jezus. Dat zien we in deze geschiedenis afgebeeld geprofeteerd. Hij spreekt. Hij houdt niets achter. Die broers van Jozef, staat hier beschreven in Genesis 45, ze zijn verschrikt. En ze durven niet tot Jozef te komen. Ze durven niet direct tot hem te naderen en aan hun gevoelens uiting te geven. Verbazing, ongeloof, twijfel leeft het eerste ogenblik nog in hun hart. En is het niet de praktijk van het geestelijke leven, dat waarvoor het eerst het volle licht van het evangelie gaat stralen, dat waarvoor het eerst deze die Jezus Christus heet, deze borg en zaligmaker, zich aan het benauwde hart openbaart, dat die ziel verbaasd en verschrikt neerziet, het niet kan begrijpen, het er soms ook niet eens voor kan houden. Heere, voor mij? Bent u het? Vindt u in gunst over mij en niet in wraak uw lust? Dan valt het zo mee dat je het van blijdschap soms niet geloven kunt. En hoe ziet u juist ook daarin de liefde van hem die meer is dan Jozef, dat hij juist de verschrikt, de verbaasd vraagt om tot zich te komen. Hij breekt hun vrees, hij geeft hun vrijmoedigheid om tot hem te komen, om naar hem te luisteren, om met hem te spreken. En ook dat, zoals het beschreven staat in de geschiedenissen van Jozef, heeft een diepe inhoud en betekenis voor het leven, het geestelijke leven van een kind van God. Als Jezus Christus zichzelf laat zien als de grote verlosser en verklaart wie hij is aan het hart van een verloren, dan neemt hij alle vrees weg. Dan neemt hij de verbijstering weg. Dan geeft hij vrijmoedigheid. Nader tot mij. En leg nu alles maar aan mij voor. Dan spreekt de Heere zo teer tot de ziel. En de ziel gaat het hart uitstorten voor hem. Dan is er een kinderlijke omgaan tussen Christus de borg en het kind van God. Dan mogen ze met alles bij hem komen. En hij hoort iedere zucht, ieder ding van moeite en zorg, ieder traan van vreugde en blijdschap. Ze mogen alles bij hem brengen. O, het hart wordt zo vrijmoedig om met alles tot hem te gaan. En zijn hart vloeit over om aan het leven, om aan de ziel van zijn kind te betuigen dat hij Jezus is, hun Heer en hun God. Wat is er in die eerste, tere omgang tussen de koning en zijn kinderen, tussen de Heere Jezus en zijn duur gekochte kerk, veel van die tere liefde, veel van dat aanklevende leven, veel vrijmoedigheid om tot hem te gaan. Dat komt omdat hij het zegt, nader tot mij. En als Jozef zo de vrees van zijn broers doorbroken heeft en ze gezegd heeft dat hij van God gegeven is als verlosser in deze nood, dat hij met alles wat in het verleden gebeurd is, dat onbegrijpelijke, die harde woorden, niet hun ondergang op het oog had, maar hun redding, hun heil, hun behoud. Dan zegt Jozef nog meer, terwijl de broers verwonderd zwijgen. Dan krijgen ze een opdracht. Een opdracht waarin tegelijkertijd heel Jozefs hart verklaard wordt. Als ik dat zo zeggen mag. Ze moeten naar Kanaan, naar de oude Jacob die daar zit in zijn verdriet. En dan staat het er zo met nadruk: haast u en vertoef niet. En nog een keer: draal niet, vertoef niet, ga naar Jacob, naar mijn oude vader en zeg het dat ik nog leef. En zeg het dat ik door Gods goedheid de hoge post in Egypte heb ontvangen. En kom bij mij, met uw vader en mijn vader. Met uw kinderen, met uw vee, met uw vrouw. En je mag wonen in het land Goshen. En daar zal ik je van spijzen, van eten, van drinken voorzien. Daar zul je een groot volk worden. Daar zul je in het leven worden behouden. Want God heeft mij gegeven om jullie te redden als verlosser in deze diepe nood. Kijk, daar ziet u in dat Jozef, als hij zich laat kennen en openbaart als Jozef, als de verlosser van zijn geslacht, dat hij het oog heeft op het behoud van heel het volk. En dat nu hij bekend geworden is, dat het nu de drang van zijn hart is, de liefdedrang is. Nee, dat niet alleen Benjamin en de andere broers het weten, maar dat ook Jacob het weet. En dat de vrouwen het weten en de kinderen het weten, dat het hele volk van Jacob, dat het naar Egypte komt. En dat hij daar zijn vader kan zien. Zijn familie kan zien. En dat hij ze daar kan verzorgen. Met het goed. Wat hij uit de hand van Farao heeft ontvangen. En met het koren wat rust in zijn voorraadschuur. En Jozef zegt het met nadruk: haast u, spoed u. Dat is de haast van de liefde. Want de liefde haast zich om dat wat je lief hebt dicht bij je te hebben. Zo is het ook voor Jozef. Zijn liefde haast. Hoe eerder vader Jacob het in zijn donkere vragen en zit in een duistere zorg en in zijn duistere smart weet, Jozef leeft nog, hoe beter het is, hoe liever het hem is. Nu mag Jacob, nu mogen de vrouwen, de kinderen niet langer in hun nood en in hun donkere vragen blijven. Haast u en spoed u om de boodschap van Jozefs leven en van Jozefs kroon en van Jozefs heerlijkheid te verkondigen. Is het niet zo dat ook daar in een boodschap ligt die ver uitstijgt boven dit verhaal over Jozef en over zijn broers? Is het niet zo dat deze geschiedenis ook heen wijst naar de grote verlosser die meer is dan Jozef, die een hart heeft vol liefde en die liefde bewijst? En wanneer hij die liefde bewijst aan verloren zondaren, de harten van die zondaren vervult. En ze dwingt om dat grote heil, om dat evangelie door te geven, te verkondigen ook aan anderen. Is het juist niet de werkelijkheid in het leven van Gods kinderen, als ze een blik mogen slaan op een geopenbaarde Heere Jezus Christus, als ze het horen mogen uit zijn mond, hier ben ik, ik ben uw Heere, ik ben uw God, dat hun hart dan zo vervuld wordt, dat ze niet anders kunnen dan spreken van de koning. Dat ze gedreven worden om tegen hun kinderen, tegen hun vader, tegen hun moeder te spreken. Komt en hoort wat de Heere me deed ondervinden. Dan zullen ze ook aan anderen die in nood zijn en mensen die onbekeerd zijn, zijn in de grootste nood. Zich haasten om het te vertellen. Kom, ga met ons en doe als wij. Als de liefde leeft in het hart van een kind van God. Als hij dicht bij zijn koning mag leven. En de koning in het gezicht mag zien. Als een genadige koning. Die niet meer torent, niet meer scheldt. Maar in vrede en in genade zijn lust vindt. O, dan zou je het iedereen wel willen geven. Kom, ga met ons. En doe als wij. Dan zeg je tegen je kinderen. Kinderen, zoek de God van je vader. Want het kom voor mij, kan voor jou ook. Dan zegt die oude grootvader. Die stervend voor de poorten van de eeuwigheid ligt. Tegen zijn kleinzoon. Jongen. Zul je de God van je grootvader zoeken. Want deze zondaar is gered. En die mag door het bloed heen boven komen. Kan voor jou ook. Dat zijn woorden die kinderen nooit vergeten. Want waar de liefde woont in het hart. De liefde van God. En uit de liefde gesproken wordt. Gemeente, dat laat altijd wat na. En het is niet de eerste keer. Als het woord gesproken uit een hart vol liefde. Het middel werd tot de bekering van een ander. Haast u. God roept zijn dienstknechten. Zoals Jozef zijn broers dreef. Haast u om de goede tijding te prediken, opdat alle delen in het heil. Haast u, want de tijd is kort. Kanaan verhongerd. Er was toen jullie weggingen geen voedsel meer in de voorraad kruiken. Het laatste was opgebruikt. Haast u. Omdat mijn oude vader niet omkomt. Omdat de schapen, de runderen, de kinderen niet van honger sterven. Haast u. En zeg dat Jozef leeft. Juist die boodschap. Gezien tegen de achtergrond van het Nieuwe Testament. Gezien tegen de achtergrond van de gekomen Christus. Predikt ons. Dat de koning der koningen zijn dienstknechten zendt. En zijn kinderen vervult met zijn liefde. Haast u. Want de liefde is mededeelzaam. Kom, ga met ons en doe als wij. En dan blijft er dat over. Juist ook vanuit het woord van vanavond. Dat die broers die dachten om te komen, die dachten dat de slavernij in Egypte het einde was. Gezant te worden van het heil, van het evangelie. En zo geeft God zijn kerk een boodschap mee. Zo mogen zijn kinderen spreken. Komt, hoort wat me God deed ondervinden. Zo mogen de dienstknechten zondag aan zondag spreken. Haast u. Want er is heil bij hem die meer is dan Jozef. En dat is de boodschap die komt in dit jaar, in 1980, ook onder ons en ook in dit kerkgebouw. Nee, we wijzen u niet op de Jozef die leefde zoveel eeuwen geleden. Maar we wijzen u op hem die ook in Jozefs geschiedenissen zichtbaar wordt. En om wie het ten diepste in de geschiedenis van Jozef gaat. Op Jezus de Christus. En hij dringt zijn dienstknecht. Haast u. Haast u, want de tijd is kort. Haast u, want het voedsel is op. De dood wenkt ieder uur. De nacht valt over deze wereld. Haast u en predik. Er is heil in Christus. En die Christus wacht. Breidt zijn handen uit. Midden in het donkerder en donkerder worden van dit tijdsgewricht. Wend u tot mij. Hij zegt het tegen kinderen. Kinderen, buig je knietjes en roep of die grote koning je wil zalig maken. Hij zegt het tegen jonge mensen. Zoek het niet in deze wereld met alles wat die wereld je biedt. Want wat de wereld je biedt aan sport, aan genot, aan muziek, aan wat dan ook. Je sterft erbij. De wereld geeft je het gif. Waardoor je eeuwig omkomt. Haast u, roept de Heere tot zijn dienstknechten om aan de jeugd van 1980 te zeggen dat ze het bij de Heere moeten zoeken. En dat de Heere wacht op jongens, op meisjes die met alle vragen zichzelf niet meer kunnen helpen. En die nu in stilte, in eenzaamheid, hun knieën buigen en het voor de Heere moeten zeggen, o God, ik heb het allemaal zo verkeerd gedaan. Schuldig. Doodschuldig. Want de Heere wacht. Om aan schuldigen zijn aangezicht te doen zien. Dan ga je hem zien. In zijn dierbaarheid. In zijn schoonheid. Dan ga je zien. Dat terwijl je dacht dat je om zou komen, dat je verloren zou gaan, dat hij niet toornend op je neerziet, maar dat zijn ogen, zijn aangezicht spreekt, ik heb u lief, met een eeuwige liefde, dan moeten alle vijanden wijken, dan zie je zijn gunst en zijn genade. Dan mag je van hem spreken en van hem zingen. De Heere wacht erop, niet alleen dat jonge mensen, maar ook dat ouderen komen. Zo, het hoofd op het blok. Kom ik om, dan kom ik om. Valt bij hem zo mee. En als u daar zelf niet kunt komen, en u kunt er zelf ook niet komen, dan die God, of hij alles maar wegneemt, wat u in de weg staat. Heere, leer me zo buigen. Want dan is er hoop. Toen kon hij zich niet meer bedwingen. Dan geeft hij zijn liefde. Dan geeft hij zijn gunst. En ze zagen niemand dan hem alleen. Dan gaat de liefde trekken. Dan trekt Jozefs hart naar Jacob en naar al zijn volk daar ver in honger in Kanaan. Dan gaat het liefdehart van Christus trekken. En dat trekt zondaren tot hem. Tot aan zijn hart. Dan omhelst Jezus zijn kinderen. Hij zegt het. Ik heb u lief. Dan valt die zondaar wenend in de handen van die grote koning. En dan zeggen ze het. Mijn Heer en mijn God, hebt gij mij lief gehad. Dat is nooit omdat ik het ernaar maakte. Dat is uw hart. Uw liefde hart, waarom ik zoveel liefde, Heere, het wonder is te groot. Dan gaat je hart zingen, dan gaan ook je lippen zingen, zingen van de koning, die op zo'n mens zo'n schuldige neerzag. Ik ben Jezus. Ik ben uw Heer, uw God. Amen.
Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we zeggen uw naam dank voor alles wat u deze dag ons gaf. Uw woord mag gepredikt worden. En het woord zegt ons dat er een mogelijkheid is. Dat er behoud is in de zoon van uw liefde. Meer dan Jozef is hier. En hij wordt ons dag aan dag gepredikt. Zondag aan zondag. En al is de prediking van de kant van de prediker altijd vol gebrek. Het blijft uw woord,
wat van hem spreekt. O God, wil ook deze dwaasheid van deze prediking daartoe gebruiken. Dat we de noodzaak van die grote koning die spreken moet en spreken wil tot ons hart gaan zien en daarom gaan worstelen. Heere, spreek tot ons hart. Breek de nevels open. Breng ons maar in nood, zodat we niet anders kunnen dan buigen voor u. Spreek in onze nood tot ons hart, dat gij ons heil wilt zijn. Heer, het is onverdiend. We kunnen er nooit recht op laten gelden. En hoe meer we van leren, hoe onverdiender het wordt. Maar wilt u het doen? En laat die zeer blijde boodschap van uw offerevangelie tot ons alle door mogen dringen. En heilig ze aan onze harten, Heer. Dat we alles eens leren verliezen. Onze godsdienst, onze wereldgelijkvormigheid, onze zonde, alles. En vallen voor u neer. Ga met ons. Leer ons het deze week. Neem niemand van ons onbekeerd uit dit leven weg. O God, haast u voordat het te laat is. Om op ons neer te zien. En leer ons ons haasten om ons levenswil. Dat we tot u mogen komen. Sterk ons deze week. Op zee, juist ook in deze stormweek. Op het land. Sterk ons bij ons werk. Wil ons deze week verder gedenken en komende zondag allen weer hier brengen. Zegen de broeders. Die dan hopen voor te gaan. En wil ook ons, wanneer we in een van de vakante gemeenten uw woord mogen bedienen, ondersteunen. Neem onze dank aan. Voor alles wat u deze dag ons schonk. En vergeef het zondige om Jezus wil. Amen. Psalm 31, het 17e vers, is onze slotzang. Geloofd zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Gaat heen in vrede en draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.